hebben in het achterhoofd. Maar dan begint het je toch te duizelen. Dan had die moordenaar aan het kruis het dus toch goed gezien. Terwijl hij daar hing. Hier hangt een koning die op weg is naar zijn koninkrijk. Alle registers gaan open en een vol akkoord wordt gespeeld. Deze climax is zo groot. En tegelijkertijd klinkt het als een refrein voortdurend maar weer. Heeft hij het niet gezegd? Heeft hij het niet gezegd? En toch, het blijft maar moeilijk te bevatten. En Johannes 20 tekent ons. Thomas vol ongeloof en vol voorwaarden. En tegelijkertijd gelukkig ook een levensvorst die hem opzoekt. En dominee Van der Zwan gaat zo meteen met ons daar verder over spreken. En daarom wil ik, voordat we nog wat gaan zingen en naar zijn lezing gaan luisteren, met jullie Johannes 20 vers 19 tot 31 lezen. En als het goed is, komt dat ook op het scherm te staan, zodat jullie met mij mee kunnen lezen. Johannes 20 vanaf vers 19. En als het dan avond was, op dezelfde eerste dag van de week, en als de deuren gesloten waren, waar de discipelen vergaderd waren onder vreze van de Joden, kwam Jezus en stond in het midden en zei tot hen, vrede zij ulieden. En dit gezegd hebbend, toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De discipelen dan werden verblijd als zij de Heere zagen. En Jezus dan zei wederom tot hen, vrede zij ulieden. Gelijkerwijs mij de Vader gezonden heeft, zend ik ook ulieden. En als hij dit gezegd had, blies hij op hen en zei tot hen, ontvangt de Heilige Geest. Zo gij iemand zonde vergeeft, die worden ze vergeven. Zo gij iemand zonde houdt, dien zijn zij gehouden. En Thomas, een van de 12, gezegd Didymus, was met hen niet toen Jezus daar kwam. De andere discipelen dan zeiden tot hem, wij hebben de Heere gezien. Maar hij zei tot hen, als ik in zijn handen niet zie het tekenen van de nagelen en mijn vingers steken in het teken der nagelen en mijn hand niet in zijn zijde, ik zal geenszins geloven. En na 8 dagen waren zijn discipelen wederom binnen. En Jezus met hen. En Jezus kwam. Als de deuren gesloten waren, stond in het midden en hij zei, vrede zij u lieden. Daarna zei hij tot Thomas, breng uw vinger hier en zie mijn handen. En breng uw hand en steek ze in mijn zijde. En zijt niet ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordde en zei tot hem, mijn Heere en mijn God. Jezus zei tot hem, omdat gij mij gezien hebt, Thomas, zo hebt ge geloofd. Zalig zijn zij die niet zullen gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben. Jezus dan heeft nog wel veel andere tekenen in de tegenwoordigheid van zijn discipelen gedaan, die niet zijn geschreven in dit boek. Maar deze zijn geschreven, opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon van God, en opdat gij, gelovende, het leven hebt in zijn naam. Tot zover. Vrienden, laten we ons verootmoedigen, stil worden voor de Heer en hem om een zegen vragen over deze middag. Triomferende koning. Grootse overwinnaar. Heerlijke zaligmaker. En lieve Heer Jezus. Wat is het heerlijk als we met zoveel jongeren vanmiddag bij elkaar mogen zijn. Om ons te buigen. En ons te laten leren door u. Heer, dat we aan uw voeten mogen zitten. Voeten die aan een kruis gehangen hebben. Maar voeten die ook in een graf gelegd zijn. Maar diezelfde voeten ook die dat graf weer uitgelopen zijn. Heer, wat bijzonder. We hebben net Johannes 20 gelezen. En Johannes schrijft het aan het eind van het hoofdstuk. Het doel waarmee hij alle dingen geschreven heeft. Nee, hij was niet uitputtend. Hij heeft niet alles kunnen vertellen en opgeschreven. Maar wat hij geschreven heeft, heeft maar één doel. Dat wij zouden geloven dat Jezus is de Christus. De opgestane levensvorst. Dat hij is wie hij is. Dat hij de Zoon van God is. En Heer Jezus, wij komen in het gebed tot u om u zo te belijden. U erkennen voor wie u bent en u aanbidden omdat u het waard bent. En tegelijkertijd wil u ook vragen om een zegen over deze middag. Die zegen die u de discipelen gaf door bij hen te verschijnen. Waar zij niet op u rekenden, rekende u wel met hen. En zochten hen op. Vol liefde, bewogenheid, geduld. En Heer, dat is nodig. Maar wat blijken ze ongelovig en moeilijk tot leren te zetten. En Heer, zijn wij niet veel anders. Heer, wil u bidden, wilt u met uw Heilige Geest, met de Geest van Pinksteren, op dit Pasen aanwezig zijn. En onze harten vervullen en openmaken voor uw woord. En dat zometeen dominee van der Zwan en later deze middag dominee van Vlastuin het woord mogen bedienen. Dat ze het mogen ervaren dat uw geest in hen aanwezig is. Dat ze datgene wat ze hebben voorgereid met kracht en met autoriteit. Niet van henzelf, maar van de Heer en Koning van het universum mogen delen met ons. En dat terwijl wij aan in onze stoel zitten en het beluisteren. Dat we het mogen bemerken. Ja, de Heer is aan deze plaats. Heren, daar zien we echt naar uit. Dat is ons verlangen en ons gebed. Heren, we willen u bidden voor ieder van ons persoonlijk. Opgetogen en vol vrolijkheid kwamen we hier net de kerk binnen. We hebben mensen ontmoet, we hebben gezellig gepraat. En de rust is een beetje weergekeerd en we zijn in onze stoel gaan zitten. Maar heren, u weet wat er in ons hart omgaat. Misschien leeft daar zoveel pijn en zoveel verdriet. Zoveel vragen dat we ons maar met moeite kunnen concentreren op Pasen. Misschien is dit Pasenpelmiddag wel een uitvlucht voor ons. Om even uit de misère en de ellende van ons eigen bestaan weg te kunnen. Even de afleiding te zoeken. Heer, het hoeft niet zo te zijn, maar het kan wel. Heer, dan vragen we in het bijzonder voor diegene voor wie dat geldt. Een hele bijzondere zegen. Dat u niet alleen oplossingen werkt en genezing schenkt. Maar dat u uzelf toont zoals u zichzelf toonde aan Maria. Zoals u zichzelf zo bijzonder toont aan ongelovige Thomas. Heren, we zien uit naar die overwinning van u. Die u behaald hebt op Golgotha. Maar het is soms zo moeilijk als we in onze samenleving om ons heen kijken. Om u te zien. Bent u nu werkelijk die triomferende koning? Als we zien naar de vervolgde kerk. Als we zien hoe Nederland zich steeds meer van u afkeert. Heren, we weten dat het zo is en we geloven dat het zo is, maar voor ogen is het lang niet altijd. Heren, we willen u vragen, houd ons vast. Geef ook dat deze middag ertoe bijdraagt dat we gefundeerd worden in uw woord en ons hart steeds meer en meer wordt afgestemd op het vaderhart, wat hem vervult. Heer Jezus, we zien er tegelijkertijd ook naar uit, naar die dag, dat u alles en in allen zult zijn. Dat we zullen zien u op de wolken. Dat u terugkomt. En dat we kunnen zeggen, zie je nu wel? Hij is toch opgestaan? Heb ik het niet gezegd? Hij is werkelijk wie hij is. Hij is de triomferende koning. Hij is degene die overwonnen heeft. En door genade alleen, wij met hem. Heere, geef dat als verlangen in ons hart groeit en bloeit en opbloeit vanmiddag ook. En heren, als we dit bidden, dan zullen er ook onder ons zijn die dat verlangen niet hebben. Omdat het denken alleen al en het bidden aan de wederkomst en u als triomferende koning terugkomend op de wolken ons angst inboezemt. Omdat we nog niet bereid zijn. Heren, geef dat de boodschap van dominee van der Zwan en dominee van Vlastuin ons mag onderwijzen in de weg om vrede met u te vinden. Niet in de toekomst, maar vanmiddag, dat we hier vanmiddag in Ede niet weggaan, zonder dat we u hebben leren volgen. Heren, we hebben veel om u voor te danken, veel om u voor te prijzen. En ook veel om u te vragen, omdat we zo afhankelijk zijn van uw zegen en van uw geest. Tegelijkertijd is het een grote bemoediging om te weten dat u zeer bereid bent om met zondaren als dat wij zijn om te gaan. Het gedeelte dat we gelezen hebben getuigt ervan. Dat ongeloof voor u geen obstakel is om door te breken met uw werk. En door te breken met uw geest. Heren, we bidden het u en vragen het u. Enkel alleen uit genade. Om Jezus wel. Amen. Het verdere programma zal niet worden afgekondigd of iets dergelijks. De PowerPoint spreker Nou, ik verwacht voor zich. Overwinning voor jou. Het viel mij op in het thema waarvoor ik gevraagd ben te spreken, dat dat eerste een uitroepteken heeft en het tweede een vraagteken. Nou wil ik over dat vraagteken straks ook wel wat zeggen, maar eerst eens even dat uitroepteken. Overwinning. Zoals we het ook in de inleiding van de voorzitter hebben kunnen horen, dat is helemaal terecht als wij ook vanmiddag ons nog eens even bezinnen op wat ons ook al is verkondigd in de diensten van gisteren en van vandaag. De prediking heeft het uitgejubeld vanaf allerlei preekstoelen, wat de discipelen elkaar ook hebben toegeroepen. De Heere is waarlijk opgestaan, en als echo op die verkondiging mogen de psalmen gezongen worden en de liederen vanmiddag. Jezus leeft in eeuwigheid. Geen graf hield Davids zoon omkneld, want hij overwon die sterke held. En zo zien we hem trouwens ook op die avond van de eerste paasdag, in die verschijning waarvan het begin van dat gedeelte uit Johannes 20 ons spreekt. Let eens op dat verheerlijkte lichaam van de Heere Jezus. Waarom hij het niet nodig heeft om aan de deur aan te kloppen, om eerst een sleutel te vinden om binnen te komen. Nee, hij kan ineens in het midden van die discipelen staan. Let op de naam die hij krijgt als hij daar verschijnt. Dan worden de discipelen blij als ze de Heere zien, de Kyrios, de overwinnaar van Pasen. Let op de littekens die hij hen kan laten zien. Geen pijnlijke plekken, maar
de permanente bewijzen van dat volbrachte werk dat hij voor zijn volk heeft gedaan. Let ook op de boodschap die de Heere Jezus aan de discipelen te brengen heeft. Want hij kan hen vrede meedelen. En als hij op hen blaast en hen de Heilige Geest schenkt, dan spreekt hij ook over de vergeving van de zonden. Allemaal verdiend door dat bitter lijden en sterven van Goede Vrijdag. Jullie zullen allemaal meerdere paaspreken gehoord hebben gisteren en vanmorgen. Maar mag ik je vragen, is in jouw hart al die reactie gekomen die de discipelen in vers 20 krijgen als ze de paaskoning voor zich zien? De discipelen werden verblijd toen ze de Heere zagen. Misschien dat er dan vanmiddag verschillenden zijn die zeggen, dominee, daar heb ik wel naar uitgezien de afgelopen dagen. Daar heb ik ook om gebeden. Daar heb ik naar gehunkerd. Ik heb ook andere mensen ontmoet. Ik kon het aan onze dominee merken toen hij aan het preken ging. Ik heb andere mensen gesproken. En ik las het van hun gezicht af. Ze hebben de Heere Jezus in de prediking ontmoet. Ze hebben iets ervaren van dat wonder. Hij leeft. Maar zelf, vandaar dat vraagteken aan het eind van mijn titel. Voor jou, misschien is het jouw vraag ook wel. Hoe wordt dat nou voor mij werkelijkheid? Nou, dan ben ik blij dat je er vanmiddag bij bent. We zijn toch blij dat we met zoveel samen zijn. Want er valt ook over deze vragen vanmiddag wat te leren als we Gods woord hebben opengeslagen. Want die vraag, hoe dat nou persoonlijk voor iemand Pasen wordt, dat is niet alleen maar iets waar wij hier vandaag mee kunnen worstelen, maar je merkt het aan het slot van Johannes 20, dat dat zelfs een probleem kan zijn voor iemand die al een discipel van de Heere Jezus is. Thomas heeft wel degelijk een band aan de Heere Jezus. Het is juist vanwege die sterke band, vanwege die liefde die hij tot de Heere Jezus heeft gekregen, dat de ontgoocheling zo groot was toen op Goede Vrijdag het spoor ineens dood leek te lopen en het allemaal over was. En nou zit Thomas zo diep in het donker, dat niemand, ook zijn collega-discipelen niet, in staat is om hem eruit te halen. Ze proberen het nog wel in vers 25, maar het lukt hen niet. Wat is nou eigenlijk het probleem van Thomas? Mensen hebben gezegd dat heeft misschien wel iets te maken gehad met het karakter dat deze man gehad moet hebben. En dat misschien wel wat te maken heeft ook met die bijnaam die hij krijgt. Dat staat in vers 24 erbij, hè. Ze noemen hem Didymus. En dat woord betekent in het Grieks tweeling. En uit de teksten die ons in het evangelie iets over Thomas vertellen, zouden we er ook wel uit kunnen afleiden dat dat iets te maken kan hebben met hoe die in elkaar zit. Een man met twee kanten. Aan de ene kant, hij is discipel geworden. Hij is geroepen om Jezus te volgen. Er is liefde tot de heiland. Maar aan de andere kant, en dat merk je op allerlei momenten, de man heeft iets pessimistisch, iets zwaarmoedigs in zijn karakter. Zoals het spreekwoord zegt, hij is er een van het type dat 's morgens de zon al in het water kan zien zinken. Nou, dat kan een schaduw werpen over het leven, ook over het geloofsleven. Maar misschien dat iemand dan vanmiddag zegt, dominee, als u op die manier probeert een link met mijn leven te leggen, ik zit ook met die vragen, maar kijk, om te beginnen zou ik niet durven zeggen dat ik een discipel ben, en vervolgens als ik mijn eigen karakter bekijk, dan kan ik ook niet zeggen dat ik dan een soort Thomas ben, die altijd de sombere kant ziet. Toch zit ik vandaag met vragen. Ja, maar dat hoeft ook niet alleen maar een kwestie van karakter te zijn. Ten diepste zit er natuurlijk iets achter wat wel voor ons allemaal van nature geldt. En daar heeft Thomas ook mee te maken gehad. Wij zitten allemaal van huis uit met de macht van het ongeloof. Heb je dat ook wel ontdekt in je leven? Dat je in staat bent om van alles te aanvaarden en van alles te beamen en van alles van een ander aan te nemen. Maar als het erop aankomt om Gods woord te aanvaarden en om die belofte van de Heer te omhelzen, ongeloof. Wij weten trouwens allemaal waar dat vandaan komt, want dat is in het paradijs begonnen. Vanaf het moment dat de duivel twijfel ging zaaien aan de betrouwbaarheid van God en het eerste mensenpaar op zijn verhaal is ingegaan, zitten we allemaal met die erfenis en we zijn net zo geworden. Ongelovig. Wij kunnen niet anders meer. Wij twijfelen voortdurend vanuit onszelf aan de goedheid van God. Aan de betrouwbaarheid van God. En dat geeft duisternis. En misschien heb je ook al gemerkt wat Thomas ook gemerkt heeft. Je kan daarmee zitten, je kan dat als een probleem gaan ervaren. Maar je bent van jezelf ook niet in staat om daar ook maar iets aan te veranderen. Want zo'n zondaar, zo'n ongelovig mens, zit met die zonde en met dat ongeloof in zichzelf opgesloten. En weet je wat er dan ook nog eens een keer bij komt? Dat zie je bij die man in onze tekst ook. Ja, mag ik het eens even zo zeggen? Een stukje geestelijke eigenwijsheid. Want Thomas heeft zo zijn eigen gedachten over wat er allemaal zou moeten gebeuren voordat hij zo ver komt dat hij ook wil geloven in Pasen. En het is ons voorgelezen uit vers 25, nietwaar? Dat zien van die tekenen en ik moet er ook nog aan zitten, ik moet mijn vingers erin leggen, ik moet het voelen en tasten. En als ik het allemaal zo gekregen heb zoals ik het zelf wil, dan zal ik ook nog eens een keer. Herken je dat bij jezelf? Vanuit je eigen gedachten het een en ander op een rij zetten. Wat je denkt dat er allemaal zou moeten gebeuren. Wat je mee moet maken. Wat je misschien ook wel moet voelen. En als je dat allemaal zo en in die volgorde en in die mate beleeft, dan wordt het natuurlijk anders. Nou, als je zo onder de paasprediking hebt gezeten de afgelopen dagen, dan is het waarschijnlijk dat je teleurgesteld de kerk uitging. En dat je dacht, ja, nou ja, er is van alles gezegd en er is van alles getoond, maar het kwam niet zoals ik het gehoopt had. Weet je wat je dan merkt in Johannes 20? Ik zei het net eigenlijk ook al. Dat is iets wat mensen dan niet kunnen gaan oplossen. En ik wijs nog eens even op het begin van vers 25. Kijk, die discipelen, ik vind het hele sympathieke jongens. Die zijn nog niet zo oud geweest, die zijn van jullie leeftijd misschien wel geweest. Net tegen de 20, net erover. Maar die discipelen doen hun uiterste best om vriend Thomas ook mee te krijgen in de vreugde. Ze gaan hem opzoeken en ze staan om hem heen. En ze zeggen, Thomas, geloof het nou, we hebben hem zelf gezien. Dat op zich is al vrucht van Pasen. En ik hoop dat er ook vanmiddag jongeren zijn die weten wat dat is. Mensen die wel de Heere Jezus hebben ontmoet in het woord vandaag en gisteren. En die nou zo'n zin hebben gekregen om het ook aan een ander door te geven. Genade, zegt het spreekwoord, maakt gunnend. Maar je ziet het. Hoe gunnend en hoe enthousiast en hoe doorleefd ze het ook zeggen, dat op zich maakt van Thomas geen ander mens. En dat is een hele les. Dat is voor dominees ook een hele les. Je gaat de preekstoel op met de wens dat je wel mensen zou willen bekeren, maar je komt erachter. En dat gaat nou niet. Dominees en andere sprekers en christenen in het algemeen, ze zouden kunnen spreken uit hun ervaring, ze kunnen overtuigend spreken, vurig pleiten. Maar dat op zich doet het er niet. Ja, zegt iemand, dominee, ik begrijp natuurlijk wel waar u heen wilt vanmiddag. Nou wil u natuurlijk ons duidelijk maken dat het er dan op aankomt dat je de Heere Jezus zelf gaat ontmoeten. En dat Hij zelf werk aan je hart gaat besteden en zelf op je afkomt en tegen je gaat spreken. Ja, dat is zo'n probleem, niet in Johannes 20 natuurlijk, want dan loopt hij daar nog rond. Hij kan verschijnen, het is nog de tijd waarin hij op aarde is in afwachting van de hemelvaart. Maar ja, die tijd hebben we gehad. Maar heb je dan helemaal niet gemerkt dat het vandaag nog net zo gaat? Hoe vaak was je in de kerk? Gisteren 2 keer, vanmorgen nog 1 keer. Misschien nog een bijeenkomst tussendoor. Er zijn veel momenten om vandaag, deze dagen, in aanraking te komen met het woord. Heb je niet gemerkt dat de Heere Jezus zelf tot ons komt in de verkondiging van dat paasevangelie? En dan gebruik ik weer een uitdrukking, maar wel een hele mooie uitdrukking. Dat als de Heere Jezus na Pasen tot mensen komt, dat hij dan een bepaald kleed aan heeft. Dat hij dan tot zondaren komt in het gewaad van het gepredikte woord. Hoe kan dat? Dat kan vanwege vers 22. Kijk eens even, als de Heere Jezus tegen die discipelen spreekt en hij gaat op hen blazen en dat is een teken dat ze de Heilige Geest ontvangen. Dat is dan niet alleen maar datgene wat wij ook mee moeten maken, het persoonlijk ontvangen van de Heilige Geest. Maar denk erom, die mensen die daar zitten, dat zijn de toekomstige apostelen. Dat zijn de mensen die het Nieuwe Testament gaan schrijven, die als ambassadeurs van de Heere Jezus de kerk zullen gaan bouwen. Het woord dat zij de wereld in gaan zenden is niet hun eigen woord, maar dat apostolische getuigenis dat we in de Bijbel hebben, daarin vinden we de Heere Jezus zelf. Het is zijn woord en het is die Heilige Geest waarmee de apostelen bezield waren, die nog steeds met dat woord wil werken, zodat mensen die het horen gaan merken. Het is niet de stem van de dominee. Jezus zelf is aanwezig. Die Geest, die trouwens nog meer gaat doen als ik zo onder het woord kom te zitten. Die me tegelijkertijd ook, terwijl hij me in aanraking brengt met de Heere Jezus, mijzelf gaat overtuigen van mijn zondigheid, van mijn nietigheid, van mijn ongelovigheid. Maar met dat woord van het evangelie gaat die Heilige Geest mij echt in aanraking brengen met de Heere Jezus. Ooggever voor zijn heerlijkheid, voor zijn algenoegzaamheid. En het wordt zo'n wonder. Hij zelf komt op me af. Hij zoekt me op en hij spreekt me aan. En als hij tot mij spreekt via de schriften, dan is dat een woord waar ik me aan vast kan klampen en waar ik nooit bedrogen mee uitkom. Neem vers 23 er ook bij. Die discipelen, die apostelen, mogen straks met dat woord van de genade van de Heer Jezus de wereld ingaan. En dan heeft dat woord gezag. Als dat woord zegt, je zonden worden vergeven door het geloof in de Heer Jezus, dan is dat waar. Dan kun je daarmee leven en desnoods sterven. Want Jezus zelf zegt het. Maar mag ik dat nou eens vragen vanmiddag? Het woord ligt voor ons open. Het zal in de toespraken vanmiddag ontvouwd worden. Maar van wie hoor je nou vanmiddag de stem? Hoor je alleen maar een man in een zwart pak? Zie je alleen maar mensen bezig vanmiddag? Heb je nog niet gezien, nog niet gehoord wat er eigenlijk gaande is als het woord van Pasen klinkt? Bid dan om de Heilige Geest, dat hij je ogen mag openen, dat hij je oren zal doorboren, zodat je het ook mag horen. Hij leeft. Hij wil namelijk via dat woord hetzelfde doen als wat hij met Thomas heeft gedaan. Persoonlijk contact zoeken en je overtuigen van zijn opstanding. Maar ik zeg het nog een keer, ter overvloede. Dat gaat vandaag via het woord. Of wacht je nog op een briefje uit de hemel? Hoop je nog op een soort visioen of een droom? Zit je nog te wachten op een bepaald gevoel wat je moet krijgen? En dan zeg je, dan zal ik het ook wel geloven. Nee, dat gelovig luisteren naar het woord, dat zegt de Heere Jezus ook eigenlijk als hij straks Thomas voor zich heeft. En als hij die man in de ruimte gebracht heeft. Hij heeft hem tot de vreugde van Pasen gebracht. En wat zegt de Heere Jezus er dan bij in vers 29? Dan horen we de laatste zaligspreking die de Heiland op aarde heeft uitgesproken. En er zit zowel een terechtwijzing in als een onderwijzing. Thomas, omdat jij mij gezien hebt, daarom heb je geloofd. Maar weet je hoe het nou voortaan zal zijn, Thomas? En zo moet jij met de andere apostelen ook de wereld in en dat moet je de mensen gaan vertellen. Weet je wat voortaan de orde is van mijn koninkrijk? Mensen die niet zullen gezien hebben en die toch zullen geloofd hebben. Omdat ze bogen voor de prediking. En zo worden ze zalig. Zalig zijn zij. Kijk, dat is best moeilijk natuurlijk. En dat weten jullie nog beter dan ik. Wij zijn mensen die opgroeien in een beeldcultuur. En wij zijn allemaal op een of andere manier, zoals dat dan netjes heet, visueel ingesteld. Wij leven bij beelden, indrukken die je via je ogen opdoet. We willen ook graag wat beleven, dat komt er ook nog eens bij. Graag wat voelen. Nou zeg ik niet dat de Heer niks laat beleven en dat de mens geen gevoel kan krijgen als die ogen in open met de Heer Jezus komt te staan. Maar nogmaals, via het woord. En moet je er eens op letten wat dat met zich meebrengt, als een mens dan oog in oog komt te staan met de opgestane Heere. Ik kijk nog even naar Thomas. Die man die eerst zijn vrienden een week achterliep, want hij zat veel langer in het donker dan die andere 10 discipelen. Zij hadden op zondagavond al de vreugde van Pasen gesmaakt. Hij zit door zijn eigen schuld nog een week langer in het donker. Maar nou die de Heere Jezus persoonlijk heeft ontmoet, nou springt hij ineens over die andere 10 heen en dan zegt hij iets wat die andere 10 nog nooit gezegd hadden. Mijn Heere en mijn God. En weet je wat ik dan bijzonder bemoedigend vind, als ik nog even dat tafereel gadesla, dat de Heere Jezus, om Thomas zo ver te krijgen, zo ontzettend gewillig blijkt te zijn. De Heere Jezus had natuurlijk van alles tegen die man kunnen zeggen. En hij had hem kunnen verwijten. En hij had kunnen zeggen, en waarom zit jij hier nog in je eentje te kniezen? En waarom heb je dan niet geloofd wat die andere discipelen zeiden? Maar hij komt voor Thomas staan en zegt, Thomas, kom maar eens hier. Jij wou wat voelen? Nou, voel maar. Kom maar. Want mijn grote wens, Thomas, is dat jij ook mee mag delen in mijn overwinning. Nou, misschien zijn er onder ons een aantal die zeggen, dominee, ga daar nog eens even op verder. Want dat is nou eigenlijk hetgene wat mij altijd hindert en waar ik altijd over in zit. over die welwillendheid. Ik weet wel dat het kan. En ik geloof ook wel dat het voor een ander kan. Maar voor mij, is de Heere Jezus nou bereid om ook mij te geven wat die Thomas gaf? Ik heb dat gedeelte uit Johannes 20 helemaal laten lezen tot het einde toe. Want voor mensen die nog enige twijfel zouden hebben aan de welwillendheid van onze koning, staan die laatste twee versen in Johannes 20 opgeschreven. En hij gaat weer over het woord. Kan het ook niet helpen. En dan zeg ik vanmiddag, jongelui, als je twijfelt aan de welwillendheid en de bereidwilligheid van de Heere Jezus om jou te laten delen in zijn overwinning, heb je een Bijbel op je schoot liggen? Pak hem eens vast en kijk ernaar. Kom je aan die Bijbel? Hoe lang heb je hem eigenlijk al? Hoeveel keren heb je hem al open gedaan? Heb je hem ook onder de kerkdiensten gebruikt, gisteren en vandaag, om mee te lezen en om mee te luisteren naar de preek? Dat is een geschenk van God. Waar heb je dat geschenk voor gehad? Vers 31. Deze zijn geschreven, en ik mag erbij zeggen, en vervolgens aan jou gegeven, opdat gij gelooft. Wacht je op iets bijzonders? Ontdek dan vanmiddag de grote bijzonderheid dat je die Bijbel kreeg en dat daaruit alleen al blijkt dat er een God is die erop uit is om jou persoonlijk in contact te brengen met de koning van Pasen. Pasen dat het feest van de overwinning is. Maar ook het feest dat zegt tot jong en oud, God kan en wil zondaren zalig maken door het geloof in de Heere Jezus. Hij heeft zijn geest daartoe ook uitgestuurd om je aan hem te verbinden. Heb je dan last van je ongeloof? Heb je last van je zonde? Je ziet op jezelf en je zegt, dominee, u weet niet wie ik ben en wat ik allemaal gedaan heb en hoe ik in elkaar zit, maar ik kan het niet. Ik weet het niet. Ik kom niet verder. Leg het dan op dit paasfeest aan de voeten van de Heere Jezus neer. En zie in de ogen van de Heere Jezus. Luister vanmiddag naar zijn stem. Hoe klinkt die stem die vanmiddag tot ons komt vanuit de schriften? Is dat een stem die vertrouwen wekt? Is dat de stem van iemand die het goed met je meent? Is dat een stem die je vertrouwen geeft om het met hem te wagen? Zie, zo wil de Heilige Geest ons over de drempel van ons ongeloof helpen. Zicht geven op de liefde van de Heere Jezus. En dat je via het woord zoveel vertrouwen in hem krijgt dat je het met hem durft te wagen. Die laatste opmerking brengt mij bij een kort verhaal waar ik mee af zou willen sluiten. Een verhaal dat ik ooit las in een boekje van de Schotse dominee Horatius Bonar, een vriend van de bekende Robert Murray McShane. En dat verhaal gaat over een scheepsramp. Ja, van de week zijn mensen ook helemaal vol van een scheepsramp. De 100-jarige herdenking van de ondergang van de Titanic. Maar Horatius Bonar heeft het over een andere scheepsramp. Ook een schip dat langzaam maar zeker in de golven is verdwenen. En op het moment dat dat verhaal begint, is praktisch iedereen al van boord gegaan. Er is nog één matroos die hangt aan een touw over de reling van dat zinkende schip. Er drijft, er dobbert, moet ik zeggen, midden in het noodweer van een storm, nog één reddingssloep onder die jongen, maar hij kan door het gieren van de wind en door de duisternis van de nacht nauwelijks onderscheiden waar hij zich bevindt. Hij kan ook niet naar beneden kijken om te zien waar dat bootje precies drijft. Maar de mensen in het scheepje, die roepen wel voortdurend in zijn richting, laat nou los, Laat je vallen, we zijn vlak onder je. Je valt in de boot als je loslaat. Doe nou. Ja, die jongen die denkt, ik heb nou tenminste nog wat houvast. En hij klemt zich in het begin nog wat meer aan die kabel vast waar die aanhangt. Maar ja, langzaam maar zeker voelt hij het wel, dat schip waar die aanhangt, dat gaat toch zinken. En tussen de gierende windvlagen door hoort hij weer stemmen uit die reddingssloep. En ineens hoort hij ook de stem van een vriend van hem, een andere matroos die hij goed kent. En die het ook roept, joh, laat je nou vallen, ik vang je op, ik ben vlak onder je. En die vertrouwenwekkende stem van zijn vriend geeft hem genoeg moed om zijn laatste houvast los te laten. En met dat hij het doet, valt hij veilig in de armen van de matroos. Ik weet niet aan wat voor touw jij hangt te bungelen vanmiddag. Ach, waar kan een mens zich allemaal aan vastklampen? Terwijl die wel weet, het is een zinkend schip waar ik van nature me aan vasthoud. Het is een koord waar ik me eigenlijk toch niet mee kan troosten. Alles wat ik van mezelf beet heb, kan me uiteindelijk geen houvast geven. Het gaat allemaal ten onder en ik weet het wel. Maar hoe ontvang ik nou kracht om los te laten, om te doen wat het evangelie zegt? Niet als ik denk, nou is wel een aardige dominee. Niet als ik denk, het is wel een overtuigend verhaal van die man. Niet als ik denk, nou ja, laat ik het dan maar proberen omdat de mensen het zeggen. Zo ontvang ik geen geloof. Het is als de Heilige Geest het woord gaat gebruiken en mij gaat laten horen wie het is die tot mij roept vanuit de reddingsboot. En dat die ene mijn vertrouwen waard is. Dat die alles meebrengt om mij los te krijgen van mijn eigen houvast. En om me de sprong van het geloof te laten wagen. Je zegt er wel een waagstuk, dominee. Alles van jezelf loslaten en het alleen maar wagen met wat de Heere Jezus zegt. Ik kan je vertellen dat je er niet bedrogen mee uitkomt. En dat is ook weer niet alleen iets wat ik zelf ervaren heb, maar dat zegt hij erbij. En dat mag je zelf gaan zingen. Welzalig zij die na zijn reine leer het woord van Pasen in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen, die Sions vorst gaan erkennen voor hun Heer, voor hun Kyrios, voor hun paaskoning. En welzalig zij die vast op hem vertrouwen. Amen. Wij zingen dat zevende vers uit Psalm 2.
bijna pauzeren. We gaan zo nog één lied zingen. En onder dat lied wordt er gecollecteerd. De collecte is voor de onkosten van deze middag, die er uiteraard zijn. Maar alles wat jullie meer geven in jullie bereidwilligheid gaat naar een goed doel, naar het jeugdwerk van zowel de herstelde Vonde Kerk als de Christelijke Gereformeerde Kerk. Dus als we over hebben, dan zorgen wij als organisatie voor dat het teveel zeker niet te vergeefs is. En de tweede opmerking. Overigens, enkele van jullie hebben waarschijnlijk een machtigingskaart op je stoel gevonden met een pen. Mocht je nou geen geld hebben of je buurman dat niet hebben en toch graag wat willen geven, dan kun je je machtigingskaart gebruiken. Vul hem wel helemaal in. Het is ook zo jammer als je 100 euro wilt doneren en er staat geen handtekening op. Dan kunnen we er niks mee. Dus vul hem volledig in als je gebruik maakt van de machtigingskaart. En het tweede punt is, en dan gaan we even naar een plattegrondje kijken. Hoop ik. Dit is, wat jullie zien is de kerk. Als het goed is sta ik er ook ergens. Oh ja, daar ben ik. Nou goed. Dit gedeelte is vak A. En dat is belangrijk, want zoals jullie zien, het is echt heel druk. Dat is heel mooi, maar het zorgt ook voor een probleem hoe we iedereen aan een beetje drinken krijgen of naar een wc geloodst krijgen. Dus we moeten echt ook naar buiten. Ik heb net gekeken en het regende volgens mij niet meer. Of anders een heel klein beetje. Dus ga alsjeblieft naar buiten, want ik zou niet weten waar ik jullie laten moet. Vak A, dat is dit gedeelte. Die kan, daar zo naar links en helemaal achterin, wat drinken halen. En vak B, dan gaan we naar deze kant toe. Oh, daar komt hij ook. Dat zijn jullie. Jullie kunnen door die grote ingang, waardoor je ook naar binnen zijn gekomen, naar buiten. En de catering, de drinken dergelijke, staat dan aan de rechterkant, linkerkant, maar die staat daar zo. Dus we hopen dat we een beetje twee stromen naar buiten krijgen. Overigens, deze linkerkant, die kan daar links ook de deur uit. Er gaat zo meteen een nooduitgang open. Dan kunnen jullie ook die kant op. En tot slot de wc's. De meeste van jullie hebben hem volgens mij al gevonden. Het was erg druk. Maar die zitten dus, drie zitten er aan deze kant rechts. En één wc zit helemaal achterin. En tot slot nog een opmerking. Als het nou wel regent, nu opeens. Er kunnen ook mensen zeggen, vak B, die kan ook naar boven toe. Als je de grote uitgang bekijkt, dan heb je rechts een trap. En daarboven heb je dan een grote zaal met banken en stoelen. Dus ik zou zeggen, zoek dat op. Dat zit heerlijk. Nou, dat was hem. Ik stel organistzetting. We gaan zingen, collecteren en daarna is het pauze tot een uur of vier.
bij ons samen het laatste gedeelte van het evangelie van Matteüs lezen. Matteüs 28. Ik heb op nu gedrukt volgens jouw aanwijzingen, maar mag niet wat
Nieuw batterijtje doet wonderen. We gaan samen lezen. Zoals ik al zei, Matteüs 28, het laatste gedeelte, dat wil zeggen vanaf vers 11. En als zij, dat zijn die vrouwen, heen gingen, ziet, enige van de wacht kwamen in de stad en boodschapten de overpriesters alle dingen die geschied waren. En zij, vergaderd zijnde met de ouderlingen en tezamen raad genomen hebben, gaven zij de krijgsknechten veel geld. En zeiden, zegt zijn discipelen, zijn des nachts gekomen en hebben hem gestolen toen wij sliepen. En indien dat gehoord komt te worden van de stadhouder, wij zullen hem tevreden stellen en maken dat gij zonder zorg zijt. En zij het geld genomen hebbend, deden gelijk zij geleerd waren. En dit woord is verbreid geworden bij de Joden tot op de huidige dag. En de 11 discipelen zijn heen gegaan naar Galilea, naar de berg daar Jezus hen bescheiden ontboden had. En als zij hem zagen, baden zij hem aan. Maar sommigen twijfelden. En Jezus bij hen komen sprak tot hen, zeggend, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Gaat dan heen, onderwijst al de volkeren, dezelfde dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, lerende hen onderhouden alles wat ik u geboden heb. En ziet, ik ben met u al de dagen tot de voleinding der wereld. Amen. Ik zou willen luisteren naar vers 18. En Jezus bij hen komen sprak tot hen, zeggende, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Maarten Luther, die loopt door die lange hoofdstraat in de stad Wittenberg, naar het zuiden, komt bij de universiteit vandaan waar hij werkt, en hij gaat naar het Zwarte Klooster waar hij zijn intrek heeft genomen. En als hij dan naar dat klooster toe loopt, dan blijken de gordijnen dicht te zitten. En als hij binnenkomt, dan vraagt hij naar Keter, zijn vrouw, en hij vraagt, waarom zitten de gordijnen eigenlijk dicht? Is er iemand overleden? Een gebruik, misschien nog wel hier en daar een klein beetje kennen en vertrouwd mee zijn. En dan zegt Keten tegen hem, God is toch dood? Jezus is toch dood? En ze leidde dat af uit de hele houding en de gezindheid van Maarten de laatste tijd. Hij was zo neerslachtig en hij was zo depressief en hij zag alles zo somber. En er was ook genoeg aanleiding voor om dat zo somber en zo negatief te zien.
Je weet, die reformatie, dat ging allemaal niet zo geweldig. Er was strijd. Het ging over de avondmaalsleer tussen Zwinglianen, tussen Lutheranen, tussen Calvinisten. Dan had je ook nog dopers in allerlei verschillende soorten. En tot overmaat van ramp stonden ook nog de moslims voor de stad Wenen. Dus het was politiek en ook kerkelijk was het echt een chaos. En Luther die voelde zich natuurlijk erg verantwoordelijk. Hè. Die had de eerste steen in de vijver geworpen, zeg maar. En hij voelde, ja, al die ellende, dat is eigenlijk ook mijn verantwoordelijkheid. En wat komt er eigenlijk van de zaak van de Heer terecht? En wat komt er van een reformatie van de kerk terecht? Zal het toch allemaal nog weer inzinken en te vergeef zijn? En je kunt je voorstellen dat je in zo'n situatie somber bent en dat je neerslachtig bent. En Keten die dacht, ja, wat is nou een heilzaam middel? Dus die had de gordijnen dicht gedaan en die zei tegen Maarten Luther, jij leeft alsof Jezus dood is. Alsof Jezus nog in het graf is. Alsof hij niet is opgestaan. Als we daar eerst even naar luisteren, dan leert dat ons wel dat die overwinning van de Heer Jezus, die opstanding van de zaligmaker, dat is, ja, op een verborgen manier gerealiseerd. Ik bedoel, in die zin verborgen, dat je dat niet overal kunt aflezen in de samenleving. Marcel haalt het bij de opening al aan, dat er heel wat geweld is in Nederland. Vandaag is het een jaar geleden dat in Alphen aan de Rijn, in de Ridderhof, dat er zo'n gek om zich heen heeft geschoten en mensen zijn omgekomen. Nou ja, als je dat noemt, dan zijn er een heleboel andere incidenten en oorlogen en geweldsvormen in Nederland en buiten Nederland denkbaar en voorstelbaar. Er is nogal wat leed. Er is wat onrecht wat gebeurt door dictators. Je zult maar in Zimbabwe wonen en Mugabe is jouw president. Of je woont in Noord-Korea. En als je niet hard genoeg meehuilt bij de begrafenis van de vorige leider, dan word je opgepakt. Wat een onrecht gebeurt er in deze wereld. In het groot, maar ook in het klein. Misschien wel je eigen gezin of je eigen familie of zo. De kerk. En er zijn altijd onheilige machten en krachten bezig. En als het nou in die kerk van de Heer Jezus beter was. Hè, maar wij horen bij een geschiedenis waar mensen gemarteld werden om het geloof. En vandaag, als je in een moslimland woont en je komt daar vrij voor de naam van de Heer Jezus uit, dat hij is opgestaan, dan kan het wel eens je hoofd kosten. En in Noord-Korea, daar zijn echt concentratiekampen waar mensen tot het uiterste gemarteld worden, omdat zij de naam van de Heer Jezus belijden. Hoe bedoel je eigenlijk dat Jezus is opgestaan? Hoe bedoel je eigenlijk deze tekst, Matteüs 28 vers 18, dat hij alle macht heeft in de hemel niet alleen, maar dat hij ook alle macht zou hebben op de aarde? Dat is natuurlijk wel een mooi verhaal. Het is wel leuk dat dominees dat preken met Pasen en dat mensen daardoor ook nog een beetje blij worden en zo. Maar is het een beetje realistisch? Doet het er ook echt toe? En je kunt nog een stapje dichterbij zijn. Hè? Niet alleen de kerk in zijn algemeenheid, maar de kerk in Nederland. We zien afkalving. En we zien verbrokenheid van de kerk. Het is natuurlijk prachtig dat wij vanuit verschillende kerken vanmiddag bij elkaar zijn. Maar we weten tegelijkertijd dat er een heleboel verbrokenheid is in dat lichaam van de Heer Jezus Christus. En ja, er zijn dwalingen en er is ingezonkenheid en er is wereldsgezindheid en er is een heleboel schijnheiligheid. Hè. Dat zit allemaal in die kerk van Christus waar hij de koning van is en hij zal dan alle macht hebben. Nou ja, bijvoorbeeld ten goede van zijn kerk, maar wat zie je daar nou eigenlijk van? En je kunt nog een stapje dichter bij huis komen, hè? Dan moet je het hebben over het gezin waarin je woont. Misschien is daar ook niet alles koek en ei. Misschien heb je een broer die wel gedoopt is, maar die helemaal vervreemd is van God en van zijn woord en die de wereld heeft gekozen en die heeft gezegd, ja, het zegt me eigenlijk niks meer, die religie waarin ik opgegroeid ben. En nog een stapje dichterbij, je eigen hart. Je zit hier wel en dat lijkt allemaal heel christelijk, maar de anderen moesten dus weten wat er allemaal voor een gedachte bij jou naar boven borrelen. En welke begeerten jij mee te strijden hebt. En wat een verleidingen er zijn. Je neemt het soms voor hè, om niet meer aan die verleiding toe te geven. En het lijkt ook heel eenvoudig om staande te blijven. Maar hoe eenvoudig het ook lijkt, je hoeft alleen maar nee te zeggen. Maar elke keer ga je weer onderuit. En dan bid je natuurlijk wel. Maar wat merk je ervan? Dat Jezus alle macht heeft in de hemel en op de aarde. Het kan zo'n goedkope slogan worden. Hè, dat Jezus alle macht heeft gekregen sinds hij is opgestaan uit de doden. Het klinkt vroom, maar wat heb je er eigenlijk aan? En de werkelijkheid die lijkt wel eens haaks te staan op die prachtige belijdenis dat Jezus alle macht heeft in de hemel en op de aarde. Er zit genoeg in voor het ongeloof om het ongeloof te voeden. Ongeloof zegt, ja, als ik dit allemaal zie in de kerk en als ik dit allemaal zie in deze wereld, nou ja, dan is het prachtig voor jou dat jij gelooft en ik vind het fijn dat je naar de kerk gaat en dat je daar wat aan hebt en dat je daar getroost door voelt, maar neem het maar alsjeblieft niet kwalijk dat het mij verder niks zegt en dat het mij niet aanspreekt en dat er bij mij geen vonkje overspringt. Wat heb je nou aan een Jezus die 2000 jaar geleden in het graf gegaan is, aan het kruis heeft gehangen en die zou opgestaan zijn uit de dood? Als je er verder helemaal niks van merkt, hoe moet je dat nou geloven? Is dat nou geloofwaardig? Dat is helemaal niet zo geloofwaardig. En dat is blijkbaar de manier waarop koning Jezus regeert. Als je machthebbers hebt, dictators hebt, die machtig willen zijn, die tegen hun onderdanen zeggen, ik heb alle macht in mijn koninkrijk, die laten het wel zien. Die bouwen prachtige paleizen. En die houden parades. En die stralen hun macht uit. Dat iedereen dat kan tasten bijna met de handen. Maar koning Jezus die is van een ander karakter. Als je in het boek Openbaringen zou bladeren van Johannes op Patmos, hè, dan lees je daar hoe dat eraan toe gaat. Johannes die is op Patmos en dan hoort hij de stem van een leeuw. Dat is indrukwekkend. Maar dan kijkt hij en dan ziet hij een lam. En dat is kenmerkend voor dat koningschap van de Heer Jezus Christus. Jezus oefent zijn koningschap niet uit met geweld hè, en met machtsvertoon, dat iedereen dat kan zien. Maar Jezus oefent zijn almachtige opstandingskracht uit op de wijze van het lam. En dan gaat het in deze wereld en dan gaat het in deze kerk en dan gaat het in je eigen hart en in je eigen leven. Vaak onder de schijn van het tegendeel. Als het dan over Maarten Luther gaat. Maarten Luther die heeft gezegd, opdat het geloof geloof zij, daarom verbergt God doorgaans de inhoud van de belofte. Hij belooft rechtvaardigheid en je ziet je ongerechtigheid. Hij belooft het leven en je ziet de dood. Hij belooft de overwinning over de duivel. En dan ga je juist ervaren hoe machtig en sterk die boze eigenlijk wel is. Waarom zou dat zijn? Waarom zou God zo handelen tot aan de wederkomst? Inderdaad, met de wederkomst. Dan zal de Heer Jezus Christus niet op die verborgen wijze de overwinning uitoefenen. Hè? Maar op de opstandingsdag of op de wederkomstdag van Christus, dan zal hij met grote kracht en heerlijkheid wederkomen op de wolken van de hemel. En dan zal ieder oog hem zien en dan zal niemand twijfelen of dat Jezus is. Maar blijkbaar heeft Jezus er een bedoeling mee om tot aan de wederkomst niet zo openlijk, niet zo publiekelijk, zo klaarblijkelijk zijn overwinning uit te stralen. Nou zeg maar waarom hij dat zo doet. Misschien heb je uit je eigen ervaring wel een antwoord daarop. Zou het niet zijn dat Jezus je nog meer wil laten zien van de waarde en de kostbaarheid van zijn overwinning. Dat het door de crisis heen gaat. En dat het door de crisis heen waar blijkt te zijn. De crisis van de hele wereldgeschiedenis. En de hele crisis waar je ook in je eigen hart en in je eigen leven zo bij betrokken bent. Ik zou een voorbeeld kunnen noemen. Je bent hier misschien met je golfje gekomen. En die golf die is ontworpen door knappe ingenieurs. Die hebben computers ingeschakeld. En een van de dingen die bij de ontwerp van zo'n golfje van belang is, is dat die kooiconstructie van de auto goed in elkaar zit. Dat die echt stevige klappen kan opvangen. Nou, ze hebben dat eerst berekend, theoretisch, allemaal ontworpen, hoe zo'n kooiconstructie zoveel en zo hard mogelijk klappen kan opvangen. Maar dan maken ze een prototype. En dat prototype, dat zet het dan op een testbaan en dan gaat het met een geweldige snelheid tegen zo'n betonblok. En dan blijkt of alles wat overdacht is en ontworpen is en berekend is, of dat ook houdbaar is. En als het dan houdbaar blijkt te zijn, ja, dan kun je alleen maar blij mee zijn dat het getest is. Want dan zie je des te meer de waarde en de betrouwbaarheid van je kooiconstructie. Nou, zo laat de Heere zijn opstandingskracht. Zo laat hij dat woord van hem, dat levende woord, dat laat hij in jouw leven testen. En dan gaat het door het tegendeel heen. Opdat jij dat woord zou testen. Opdat jij dat woord zou beproeven. Hoe waarachtig, hoe betrouwbaar, hoe stevig is dat woord van God. Een voorbeeld uit de Bijbel is Mozes. De Heer zei tegen Mozes: Mozes, ik ga met jou een nieuw begin maken. Ik reken af met dat volk van Israël, want er is eigenlijk niks meer mee te beginnen. En weet je wat Mozes toen zei? Mozes zei niet: Heere, dat is een heel goed plan van u. Maar Mozes zei: Heere, als u dat nou doet, wat moeten dan de heidenen van u denken? Dat u wel bij machten bent om uit Egypte te verlossen, maar dat u niet bij machten bent om die dikke muren van de steden van de Kanaanieten te slechten? En dat u niet opgewassen bent tegen die reuzen die in die steden wonen? Heere, wat zult gij dan met uw grote naam doen? En Jozua die heeft dat ook gebeden. Hè? Ze waren over de Jordaan gekomen en de muren van Jeruzalem die waren omgevallen. En toen kwamen ze bij Ai, was een veel kleiner stadje, en toen verloren zij. En toen heeft Jozua gevoeld: Heere, dit duldt uw glorie niet. Dit is strijdig met uw almachtige kracht. En dat was wat Maarten Luther voelde. Die keten, zijn vrouw, hè, die had dat heel haarscherp aangevoeld hoe zij Luther moest aanpakken. Ze zegt: Maarten Luther, je leeft alsof Jezus dood is. En alsof hij niet alle macht heeft in de hemel en op de aarde. En daarom schuif ik die gordijnen dicht. Maarten Luther die kwam binnen, hij hoorde die therapie van zijn vrouw. En hij zei: maar dat is niet waar. En Jezus leeft en schuift de gordijnen maar open. Zal hij ons uit de dood niet ter leven doen? Dat was voor Luther precies dat wat hij nodig had. Hè? Dat woord van God, dat is betrouwbaar. Al is het aan de buitenkant belachelijk. Al lijkt het alsof de duivel alle macht heeft op deze aarde. En dat hij kan doen en laten wat hij wil. En dat hij de kerk kan slopen en de kerk kan afbreken. En de fundamenten van de samenleving daar een shovel onder kan zetten. En allemaal ermee afrekent. En zo'n gevoel hebben we wel eens. En dan zegt het geloof: Heere, uw woord kan mij, als ik alles mis, door zijn smaak en hart en zinnen strelen. Hoe wonderbaar is uw getuigenis. Daarom zal mijn ziel dat ook getrouw bewaren. Je kunt denken aan de woorden uit Hebreeën 2. Er staat: wij zien nog niet dat alle dingen aan Jezus onderworpen zijn. Dat zien we inderdaad niet. Het lijkt alsof er geen Jezus is opgestaan. Het lijkt alsof de duivel niet getemd is. Het lijkt alsof de zonnestroom in jouw hart, dat die zomaar blijft doorborrelen. Maar wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. En de Geest die geeft daarvan getuigenis in je hart. Dat dominee van der Zwan het over. Hè? Die schrijft dat woord van God in je hart. En dan kun je van dat woord van God niet meer af. En dan zeg je: Heer, dat woord van u, dat is in nood. En die opstanding van de Heer Jezus, die is er nooit. En dat kan niet bestaan. Heere, gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop gij mij verwachting hebt gegeven. En zo bepleit je de naam van de Heer, het koninkrijk van de Heer Jezus, de wil van God. Dan geef je veel vrijmoedigheid als je omwille van God en omwille van zijn naam de belofte van God, ook voor jezelf en ook voor je vrienden en ook voor je broers en zussen en voor de dominee en noem het allemaal maar op, hè, als je die mag bepleiten aan de genadetroon van God. De geweldigers die nemen dat koninkrijk der hemelen met geweld. Het is denk ik voor ons heel belangrijk dat we ons realiseren, hè, dat de koninkrijk van de Heer Jezus Christus veelal zich onder de schijn van het tegendeel aan ons voordoet. Hè, opdat we niet helemaal ondersteboven gaan en dat we niet helemaal verward zijn. En dat we des te meer geleid worden door dat woord van de levende God. Dat je het opeet, hè? Hoe wonderbaar is uw getuigenis. En daarom zal mijn ziel dat van binnen als een kostbare schat bewaren. Maar dat is niet de enige natuurlijk. En dat is de manier waarop dat koninkrijk van de Heer Jezus Christus functioneert. Maar de Heer Jezus heeft er wel een bedoeling mee. Het is misschien wel, als je het even, misschien staat het je wel een beetje bij, hoe die discipelen hier in Galilea gekomen zijn. In het zevende vers, daar lezen we, als die vrouwen bij dat graf komen, die wachters, die zijn allemaal heel vreesachtig. Ze vrezen de dood. En dan zegt die engel tegen die vrouwen, vrees, jullie hoeven niet te vrezen, want jullie zoeken Jezus. En wie Jezus zoekt, die hoeft niet te vrezen. En dan zegt die engel er in één adem achteraan. Dan zegt hij, ga haastig heen en zeg zijn discipelen dat zij naar die berg in Galilea gaan. Want daar zal Jezus aan hen verschijnen. En die vrouwen gaan dan op weg, haastig naar Jeruzalem, om dat tegen de discipelen te vertellen. En ze zijn nog onderweg. En dan komt Jezus persoonlijk bij die vrouwen. Vrees niet. En dan zegt hij nog een keer, zeg toch vooral tegen mijn discipelen dat zij naar die berg in Galilea moeten gaan. Want daar zal ik aan hen verschijnen. Jezus is heel vaak verschenen na zijn opstanding. We lezen dat er in Handelingen. Maar deze verschijning aan zijn jongeren in Galilea, op die berg in Galilea, dat zal wel zijn bij de zee van Tiberias, die is blijkbaar voor Jezus en voor zijn jongeren en daarom voor ons van het grootste belang. Daar op die berg in Galilea, daar zal de Heer Jezus het zeggen. Hij heeft hen ontboden, hij heeft hen verschillende keren opgeroepen om toch vooral naar die berg in Galilea te komen. En daar zijn ze gekomen. Misschien waren die 500 broeders er ook wel bij. In ieder geval deze 11 jongeren van de Heer Jezus. Staat wel heel menselijk bij, hè? Sommigen twijfelden.
We hebben ook gehoord van de dominee van de Zwan, hè? De Thomas, aardstwijfelaar. En als zelfs discipelen van de Heer Jezus, die hem al gezien hebben op de opstandingsdag. En de Heer Jezus heeft niet gewacht tot hij in Galilea was en zij in Galilea waren. Maar op de eerste dag van de week, op de eerste dag van de opstanding, is hij al aan hen verschenen. En dan leek hij later nog een keer. En toch zit er blijkbaar in de discipelkring, in de discipelharten, nog twijfel. Nou, dat is een troost voor jou. Hè, als je ook niet helemaal mee kon komen met Pasen. En als je elke dag weer met die ongelovigheid van binnen hebt te strijden. En als je moet zeggen, Heer, ik geloof wel, maar kom die afschuwelijke ongelovigheid van binnen toch te hulp. En dan zegt Jezus tegen zijn jongeren. En over de schouders van zijn jongeren heen zegt hij het vanmiddag hier in Ede tegen ons. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En waarom zegt hij dat? Nou, het zal alles te maken hebben met zijn jongeren. En moet je eens kijken in welke situatie die jongeren stonden. Welke opdracht ze krijgen. Daarom was die berg in Galilea zo belangrijk. Ze krijgen de opdracht, vers 19. Ga dan heen in de hele wereld. En onderwijs alle volkeren. En geef ze het eigendomsmerk van de gekruisigde. En daarom van de Vader. Daarom van de Zoon en daarom van de Heilige Geest.
Nou, dan ben jij opgevoed in Galilea. Dat was maatschappelijk niet zo bijzonder daar zo. Geestelijk ook al niet zo bijzonder. En je hebt geen goede opleiding gehad. Geen goede beroepsvorming en zo. Je hebt niet een machtig financieel fonds achter je staan. Politiek heb je ook allemaal geen netwerken waar je gebruik van kunt maken. En ja, die volkeren zitten natuurlijk ook niet te wachten op dat evangelie van een gekruisigde Jezus uit Nazareth. Daar zien ze ook helemaal niks, geen brood in. En het kan tegenstand oproepen, zeker bij Joden die zeggen, ja, gekruisigde, dat is door God vervloekt. Wil je dat aan mij verkondigen? Dus, hoe moet dat eigenlijk? En dan heet je nog eens een keer Thomas, hè? Geneigd om toch wel door de omstandigheden overroeld te worden en te gaan twijfelen. Of je moet Petrus heten. Kijk een keer iemand echt indringend naar je en dan verloochen je meester. Dus omstandigheden tegen, alle middelen tegen, zichzelf tegen. En dan zo'n geweldige, onmogelijke opdracht om dat evangelie te gaan preken aan alle volkeren. Als je daar eens een toepassing bij maakt voor jezelf. Misschien heb jij ook wel een opdracht waar je niet overheen ziet. Misschien heb jij wel de opdracht, ik denk dat ze hier vanmiddag zijn, de opdracht van God gekregen om het evangelie te gaan preken. Maar je ziet er zo buitengewoon tegenop. Je zegt, hoe moet dat toch, Heer? Dat is onmogelijk. Ik heb mezelf tegen, ik heb omstandigheden tegen, mijn familie tegen, mijn werkkring tegen. Ik ben al getrouwd, een gezin misschien, of als dat niet aan de orde, maar dan zie ik er nog niet overheen. Je hebt een bijzondere taak. Het kan ook zijn dat je een bijzondere zorg hebt, een bijzonder probleem, een bijzondere teleurstelling. Je zegt, ja, waarom doet God het toch zo in mijn leven? Had dat nou niet anders gekund? En je hoopte van als het een beetje voorbij zou zijn, dat er ietsje meer gemakkelijkheid zou komen. En toen bleek achter die ene berg van moeite, bleek een andere berg te liggen, die nog een stapje hoger was. En ik had het dan nooit voorbij. En waarom legt God mij zo'n zwaar kruis op? Jouw gevoel hebben anderen allemaal een lichte kruis. Of je hebt te strijden met een bijzondere zonde, een bijzondere verleiding. Bijzondere hartstocht. Die anderen moesten dus weten wie jij bent en waar je door bezig gehouden wordt en wat je maar niet van je af kunt zetten. Zou er iemand zo oppervlakkig zijn als jij? Zou er iemand zo'n huichelaar zijn zoals jij bent? Zou er iemand zoiets kunnen bedenken? Kun je dat voorstellen dat iemand anders bedenkt wat jij bedenkt? Onmogelijke dingen. Dingen die groter zijn dan jij. Die 100 keer boven jou uitstijgen. En in die situatie. Dan zegt Jezus. Mij is gegeven. Alle macht. In hemel en op aarde. Voorbeeld. Stel je voor. Je komt bij de huisarts. Je hebt wat klachten. De huisarts stelt een diagnose en die schudt dus met zijn hoofd en die zegt, zit niet goed met jou. Ik weet niet goed wat ik ermee aan moet. Ik zal je naar een specialist sturen en je gaat hier naar Utrecht, naar het medisch centrum en je komt er bij een specialist en die stelt ook de diagnose. En die zegt ook, ik weet niet wat ik precies met jou aan moet. En weet je wat die specialist zegt? Die zegt, er is in Amerika, er is de topspecialist uit de hele wereld. Als je daar nou eens heen gaat. En jij het vliegtuig en naar New York en dan kom je bij die specialist. En dan ontmoet je hem, dan blijkt het warempel een jongen te zijn waarmee je in de klas staat vroeger. Woonde bij jou in de buurt. En dan ontstaat een heel spontaan gesprek en je haalt herinneringen weer samen op. En het is net alsof je weer vrienden bent van elkaar. En dan denk je natuurlijk wel, hier zit ik wel in hele goede handen. Dit is de topkwaliteit. Maar er is ook nog iemand die niet zomaar mij als een nummertje ziet, maar die een relatie heeft met mij. Die om mij geeft. Die zich helemaal voor mij zal inzetten. En vergelijk dat nou eens eventjes met het voorbeeld wat hier staat. Wie zegt hier, mij is gegeven alle macht? Dat zegt niet Mugabe of zo, of Napoleon. Die zegt, ik wil alleen eerste zijn en jij hebt niks te vertellen. En die gaat over lijken heen en die drukt jou helemaal plat. Maar, dit zegt Jezus. Die al die macht heeft gekregen, hè? Niet genomen. Maar die heeft het allemaal gekregen. En wat zat daarachter, dat krijgen van al die macht, die bevoegdheid? Daar zat een hart achter, toch? Daar zat deze Jezus achter, die zegt, ik ben niet gekomen om gediend te worden. Als een alleenheerser, dat iedereen voorbij mij buigt als een knipmes. Maar ik ben gekomen om jou te dienen. Ik zoek mijzelf niet met mijn macht, maar ik zoek jou met mijn macht. Al die macht die God aan mij gegeven heeft als loon op mijn zeer zware arbeid, die stel ik ten dienste aan zondaar. Toen ik vanmorgen ergens spreekte, heb ik daar de geloofsblijdenis van Nicea beleden. Ik vind dat geweldig zoals het daar staat. Daar staat dat de Heer Jezus om ons mensen en om onze zaligheid is neergekomen uit de hemel. Een mens is geworden. En voor ons heeft geleden. Hij deed het niet voor zichzelf. Hè, om zelf naam te maken of wat dan ook. Hè. Maar hij deed het allemaal ten dienste van, ja, van zondaren, echte zondaren. Zoals jij, zoals ik. Hier vanmiddag de Zandlaan in Ede. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde om jou van dienst te zijn. Dan zeg dan maar wat jou ontbreekt. En zeg dan maar wat buiten jouw mogelijkheden ligt. Hoe groter de problemen zijn, zou je bijna zeggen, hoe meer Jezus zegt, ze zijn bij mij welkom. Hoe meer ik mijn almacht aan jou kan laten zien, hè? Mijn overwinningskracht, mijn paaskracht, hoe liever het mij is. Niet zomaar af en toe één keertje, maar ik red jou keer op keer. Ik ben gekomen om te dienen en te dienen en te dienen. Waarmee kan ik jou van dienst zijn? Bij mij zijn milde handen en vriendelijke ogen van eeuwigheid. En alles wat jou ontbreekt, dat schenk ik zo ga je het smeekt. Dan hoef je eigenlijk maar een kick te geven. En ik zal je vervullen. En jij ontvangt uit mijn volheid genade voor genade. Mij is gegeven alle macht. In hemel en op aarde. Moet jij dan nog sterk zijn? Dat willen wij wel een beetje. Denken, we moeten ons een beetje sterk voelen. En we moeten dat zwakke niet meer voelen. En als we ons sterker voelen, dan zijn we echt geschikt. En dan kunnen we voor Jezus dingen doen of zo. En christelijk leven en noem allemaal maar op. Maar dit evangelie is precies andersom. Paulus dacht het ook. Hij die had gebeden, laat die duivel alsjeblieft weggaan met die vuistslagen. En de Heer zei tegen hem, maar Paulus, mijn genade is u genoeg. En mijn overwinningskracht, die wordt in jouw zwakheid volbracht. En als jij zwak bent, in jezelf, dan ben je machtig in hem. In hem meer dan een overwinnaar. Door hem die jou tevoren zo uitnemend heeft lief gehad. Paulus die zat in Rome gevangen. Ja, hij zat wel een mooie woning, had hij zelf gehuurd. Maar hij zat wel met een ketting vast aan een Romeinse soldaat. En die soldaat die was natuurlijk altijd bij. Sinds zijn knieën boven was die soldaat erbij. Als hij een bezoek ontving was die soldaat erbij. En als hij een brief aan het schrijven was, was er een soldaat bij. Geen privacy. En dan schrijft hij een brief aan de gemeente van Efezen. En wat doet Paulus dan? Zit hij dan wat zielig te doen over de omstandigheden en zo? Nee.
Dan zegt hij, hem die machtig is om meer dan overvloedig te doen, boven alles wat wij bidden of denken, hem zij de lof en de glorie tot in alle eeuwigheid. En hij heeft het al eerder in diezelfde brief gehad over de uitnemende grootheid naar de werking van de sterkte van zijn macht die hij gewerkt heeft in degenen die geloven. Die hij gewerkt heeft in de opstanding van Christus. Die opstandingskracht van Christus, die werkt in het komen tot geloof, in het brengen tot het geloof, in het bewaren bij het geloof, in het geloven van het geloof. En Paulus die heeft er een friemeltje van gezien, hè? Terwijl hij in zijn benarde situatie zit. Jezus leeft. Eén lichtflits van die heerlijkheid heeft in zijn donkere ziel geschenen. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Macht over de zee. Macht over 6000 duivelen in legio. Macht over de dood als Lazarus al 4 dagen in het graf ligt. Je zou bijna zeggen macht over de Vader. Eis van mij en ik zal u geven de einde van de aarde tot een bezitting. En macht over de Heilige Geest. Jezus door de rechterhand van God verhoogd zijnde, heeft dit uitgestort, de geest uitgestort tot de Pinksterdag, wat gij nu ziet en hoort. Mij is gegeven alle macht, in de hemel en op de aarde. Wij zitten wel eens te denken, wat kunnen wij doen? Wat kunnen wij met Jezus doen? Het draait liever om. Wat zou Jezus met jou kunnen doen? Wat zou Jezus met jouw zorg kunnen doen? Wat zou Jezus met jouw zondeprobleem kunnen doen? Wat zou Jezus met jouw onverschilligheid kunnen doen en met jouw geesteloosheid en met jouw oppervlakkigheid en met jouw ongelovigheid? Jouw verlegenheid is zijn gelegenheid om zijn overwinning uit te delen, zijn naam te laten schitteren. Hoe groot en schitterend is zijn eer. Hoe is zijn roem gerezen. Amen. Zullen we samen danken en bidden. Lieve heren, grote overwinnaar. Wij danken u dat wij in uw naam vanmiddag samen mogen zijn. En gij geeft ons verlichting van de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van die grote triomfator, die alle macht heeft in de hemel en op de aarde. Opdat wij in de zorgen heilig onbezorgd zouden zijn. En dat alles waarvan wij denken dat is ongeschikt, dat in uw handen nou juist geschikt blijkt te zijn. En alles waarvan wij denken dat is tegen ons, dat het nu juist voor ons blijkt te zijn. En dat gij uzelf een naam maakt, opdat wij in de verheerlijking van uw naam, onze zaligheid, onze zekerheid, onze vreugde, onze verlossing, onze toekomst, mogen mee ontvangen en mee beleven. Vergeef al het onze van deze dag. Heb dank dat gij dat woord van de levende Christus tot ons spreekt. En mogen we het meedragen in ons harten. En wilt u ons meedragen in uw hart. En mogen we zo sterven aan deze wereld. En zoeken die toekomende wereld. Zoeken de dingen die boven zijn. Waar de Heer Jezus Christus is, zitten dan de rechterhand van zijn hemelse Vader. Zij zagen niemand dan de opgestane levensvorst alleen. Hoor ons in zijn naam, uit genade. Amen. aan. Dankjewel. Vrienden, we zijn aan het einde gekomen van dit paasappel. Ik wil allereerst de beide sprekers, dominee van Vlasten en dominee van der Zand, hartelijk danken voor uw bijdrage aan deze middag. Ik denk dat ik namens ons allen spreek dat we rondom een geopend woord gezeten hebben. En wil u hartelijk danken dat u het woord van de Heer met ons gedeeld hebt. Ik wil ook de muzici van vanavond, van vanmiddag bedanken. Wouter en Erwin. Fijn dat jullie bereid waren om voor deze middag in te zetten. En ook de vrijwilligers. Dat waren er heel veel en zijn er heel veel. Fijn dat jullie met heel veel enthousiasme en vrolijkheid jullie bijdrage geleverd hebben. En hopelijk zometeen bij het opruimen nog steeds leveren. Fijn dat jullie er zijn. En tenslotte natuurlijk jullie als bezoekers. Ik wil jullie ontzettend bedanken voor jullie opkomst in grote getalen. Het gaf wel wat logistieke problemen met wc, catering en dergelijke. Maar ik heb volgens mij alleen maar lachende en vriendelijke gezichten gezien. Dus ik dank jullie hartelijk voor jullie geduld, begrip en rustig aansluitend gedrag. Heel goed. Nog opmerking over de collecte. Ik had die warm aanbevolen en daar hebben jullie gehoor aan gegeven. Want met ruim €800 zijn we als organisatie ontzettend dankbaar. Ruim uit de kosten. En kunnen we ook de andere doelen die we als collecte, voor de collecteopbrengst ook een bijdrage geven aan het jeugdwerk. Er is nog wat drinken over. En volgens mij ook nog wat speculaascookies zag ik liggen. Neem dat mee als je op weg naar huis gaat. Zeker voor degenen die nog ver moeten. En tot slot nog een opmerking. Misschien vond je iets helemaal niet geslaagd vanmiddag. En heb je niet de gelegenheid om mij of iemand van de organisatie zo meteen aan te spreken. Of heb je er geen zin in. Stuur ons even een mailtje. paasappel@hotmail.com. Dan horen we heel graag als er iets niet goed ging. Waar je zegt van hey, dat wil ik toch even kwijt. Of juist iets wat je wel heel mooi vond. En wat je graag wil delen. Vertel het. Mail het ons. Wij gaan daar zeker wat mee doen. En tot slot, we gaan nog een lied zingen. En dan mogen jullie naar huis. Ik wens jullie een hele veilige en een goede thuisreis. En hopelijk tot volgend jaar.